In 2 Korinthe 2 waren wij vorige keer gebleven, min of meer bij Troas en Macedonië, bij vers 12 en 13. Want waar het over gaat in algemeen, in deze eerste hoofdstukken, is dat de apostel had aangekondigd dat hij Korinthe zou bezoeken. Ten andere male opdat zij een tweede genade zouden hebben, 1 vers 15. Maar dat was niet gebeurd. Paulus was wel in de buurt geweest, maar niet in Achaïe, dan wel in Korinthe, de hoofdstad van Achaïe. Want hij is overgevaren van Troas naar Macedonië. Hetgeen hij beschrijft in vers 12 en 13. En daarna, na deze lange introductie van deze brief, want dat kun je rustig zeggen, dat het een lange introductie, aanloop was het eigenlijk. Hè? Na deze lange aanloop springt hij hier uit deze achtergrond weg, uit deze discussie weg, in het einde van hoofdstuk 2, om daarna in hoofdstuk 3, 4 en 5 toch heel essentiële zaken uiteen te zetten. Schitterende hoofdstukken vervolgens. En hier in het einde van hoofdstuk 2 werkt hij daar naartoe en zegt: ik vertrok naar Macedonië, dat was vers 13. En dan Gode zij dank, die ons allen tijd, dat wil zeggen bij elke gelegenheid, die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode, een goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Wij spreken het woord van Christus, wij spreken het woord Gods in Christus. Wij doen dat, zegt hij, te alle tijd, bij elke gelegenheid, in alle plaatsen, waar dan ook maar. En wij bedekken dat woord van God niet. Dat is wat eigenlijk hier uiteengezet wordt. En wat in heel hoofdstuk 3 min of meer het thema is. Ik aarzel altijd min of meer in hoofdstuk 3. Ja, het is in hoofdstuk 3 het thema, maar het is natuurlijk niet het hoofdthema. En de hoofdstukkenindeling is willekeurig. Daar hoef je zich ook al niks van aan te trekken. Vandaar dat ik altijd aarzel met dat soort uitspraken. Maar in de volgende verse, laten we zeggen, tot aan hoofdstuk 4, tot in hoofdstuk 4 zelfs, gaat het daarover. Dat Paulus weliswaar misschien onbetrouwbaar gebleken is, omdat hij gezegd had dat hij Korinthe zou bezoeken. Hij heeft dat niet gedaan, het gezeur allemaal. Maar daarna zegt Paulus, daar gaat het toch niet om. Waar het om gaat, is of het woord van God gepredikt wordt en of men dat inderdaad doet zonder bedekking, zonder bijbedoelingen ook, maar in ieder geval het woord van God precies zoals het is, zonder te vervalsen, zonder te verdunnen, om even op de dingen vooruit te lopen, dan wel zonder daar een deksel op te leggen, met terminologie notabene ontleend aan de boeken van Mozes, zodat u ziet dat het gebruik om het woord van God te bedekken, dat wil zeggen geheel of gedeeltelijk, dat klassiek is, hè. En klassiek klinkt meestal positief, maar in dit geval is het niet positief natuurlijk. Hè. Het wil zeggen dat het altijd gebeurd is, het is van alle tijden. Alleen Paulus zegt, daar doen wij niet aan mee. Nou ja, dat blijft het onderwerp in hoofdstuk 3, 4 en eigenlijk ook nog helemaal tot aan het eind van hoofdstuk 5. Maar wij hebben het daar natuurlijk over. Ik neem de draad weer op in 2 Korinthe 2 vers 14. Gode zij dank die ons allen tijd doet triomferen. Allen tijd had volgens modern Nederlands moeten zijn alle tijden. dan wel elke tijd, dat laatste eigenlijk. Elke tijd. Daarom zeg ik steeds bij elke gelegenheid. Want u weet, tijd als zodanig is een zodanig abstract begrip dat je er niks mee kunt. Behalve ter wille van een relativiteitstheorie, die trouwens ook niet klopt, maar dat doet er nou niet toe. Voor de rest is tijd altijd omstandigheid. Gelegenheid, vandaar de min of meer vaste uitdrukking tijden en gelegenheden. Hè. Ik stuurde een circulaire weg, een paar weken terug alweer. Nou nee, niet zo lang geleden. Toen dacht ik, nou dan krijg ik tenminste weer een paar bedankjes binnen van mensen die hem niet meer willen hebben. En inderdaad. En dan krijg je zo'n berichtje bij. Ja, dat kan al wel wezen, maar het is oud nieuws. En bovendien, zo'n artikel is niet te lezen. Ik moest die inleiding wel 2 keer lezen om de draad vast te houden waar het over ging. Dat schreef een dominee mee. Hij hoefde dus het blad niet meer. En ik denk dan, zou die man nou echt, als hij in zijn Bijbel leest, het stukje 1 keer lezen en dan meteen begrijpen? Nou dan. Wat is er mee mis dat je iets 2 keer moet lezen voordat je het begrijpt? Of om de draad vast te houden. Als je er niet op bedacht bent, dan inderdaad ben je gauw die draad kwijt. Maar je bent ook meteen gewaarschuwd. Denk erom, nog een keer lezen, nu de draad vasthouden. Het overkomt mij dat ik iets 5 keer moet lezen. Maar voor ik het begrijp, maar dat komt omdat ik tegelijkertijd aan andere dingen denk. Dat gaat dus niet. Nee, dat is zo. Zo'n hele bladzijde door en dan denk ik, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? Ik heb het echt gelezen, maar ik was met mijn gedachten heel ergens anders. Hè? Bij de uitslagen Ajax en Linkwijk en zo. Kijk of er nog klassiek geschoolde mensen in ons midden zijn. Nou ja, laat maar zitten. En toen maar weer. Dus ik kreeg een boel bedankjes. Dat schoont dan lekker op, hè. Als mensen niet de moeite kunnen nemen om een wat ingewikkeld stuk te lezen. Nou ja, dan niet. En als je, hè? En je moet toch een beetje leren om dat ook wat langere zinnen te lezen met naamvallen en wat andere vormen, ook taalkundige vormen, dan wij vandaag op internet dan wel in de krant gebruiken. Ik bedoel, als je dat niet kunt, kun je ook je Bijbel niet lezen. En de bedoeling is dat we leren onze Bijbel te lezen, dus een beetje een moeilijk stukje, dat mag best, vind ik. Dat schoont weer lekker op. Als dat te moeilijk is, dan hoef je die mensen ook een Bijbel niet voor te houden. Ben ik serieus? En lees het maar 5 keer dan. Doe maar. God zij dank die ons bij elke gelegenheid. Ja, oh nee, waar ik erop kwam was dat hij zei, dat is toch niet meer van deze tijd. Zo kwam ik erop. Dus toch niet meer. Welke tijd? Hoe laat is het dan? Dat ding zit hier vandaag. Hoe laat is het dan? Welke dag? Dat heeft er niks mee te maken. Dat begrijpt u toch, hè? Maar ik bedoel, het is niet meer van, het hoort niet meer thuis in onze wijze van leven en communiceren. Maar ik moet u zeggen, we hebben nog nooit zoveel communicatiedeskundigen gehad als in onze tegenwoordige tijd. Zodat de vrezen valt, niet dat we zo goed communiceren, maar juist dat we verleerd zijn. En dat bedoel ik nou maar net, hè? Het is niet meer van deze tijd. Wat een onzin. Dat maken wij zelf wel uit. Hè? Of het voor onze tijd is. Wij nemen het mee. In onze tijd, in onze omstandigheden. Dat zijn allemaal dwaze uitdrukkingen. Maar goed. Die ons alle tijd. Dat betekent dus niet ongeacht hoe laat het is. Maar het wil zeggen ongeacht onder welke omstandigheden. Hè? Die ons te alle tijd doet triomferen. In Christus, dat is een volgend punt. Triomferen is een mooi woord, maar het suggereert, nee, het impliceert dat er sprake is van oorlog, van strijd. Als er geen strijd is, is er ook geen triomf. Want de prediking van het woord van God in Christus, de uitdrukking leen ik uit vers 17, dat is niet maar iets interessants vertellen, een leuk verhaaltje hebben of iets dergelijks, maar het is oorlog. Ik kan het niet helpen, ik vind het ook niet prettig, moet ik erbij zeggen, maar het is het wel. Het is een strijd van licht in deze duistere wereld, licht dat schijnen zou in duistere harten. Licht dat gebracht wordt aan mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Geheel of gedeeltelijk. Dat wil zeggen, sommigen houden wel van licht, maar niet te veel. Dat weet u toch? Ik kan die lampen niet wateren. Het moet gezellig worden. Er moet vooral het licht uit. Dan wordt het gezellig. Ik vind het altijd. Dat is nou typisch. Dat is nou. Heeft een typologische betekenis. Hè? Het wordt pas gezellig als het licht half uitgaat. Daarom doet men dat dus ook in een godsdienstige wereld, maar in de wereld in het algemeen. Hè? Een beetje licht moet je hebben, maar vooral niet te veel. Want hoe meer licht er komt, hoe meer ruzie we krijgen, hoe meer we van elkaar zien, enzovoorts. Hoe harder de schaduwen worden en hoe moeilijker te fotograferen valt. Je krijgt ook al geen mooie plaatjes meer als je te veel licht hebt, dat weet je toch? Nou ja, en al dat soort dingen meer. Dus draait men het licht in de wereld uit, men heeft de duisternis liever dan het licht. En als je het dan toch volop aan wil hebben, krijg je oneenigheid. Nou ja, oorlog. Maar Paulus zegt, God zij dank, die ons te alle tijd doet triomferen in Christus. Twee dingen dus. Hij dankt God omdat God hem en de zijnen onder alle omstandigheden de overwinning geeft. Van het licht op de duisternis uiteraard. Hè. Die ons doet triomferen in Christus. En de reuk, in Christus dat weet u langzamerhand, hè. Samen met, verbonden met Christus, in Christus, deelhebbend aan Christus, en daarmee deelhebbend aan de overwinning van Christus, want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Was het dan in alle plaatsen waar Paulus kwam zoveel resultaat van de prediking? Het antwoord is nee, maar daar gaat het ook niet over. De triomf bestaat maar niet daaruit dat de prediking effect sorteert. Dat wil zeggen dat het rendement oplevert. Hoe zeg je zoiets? Dat er winst gemaakt wordt. Hè? En dus dat het bovendien economisch verantwoord is. En daar gaat het niet over. U vindt dat nergens in de Bijbel. Wat u in de Bijbel vindt is dat de overwinning daaruit bestaat dat u en ik inderdaad met alle vrijmoedigheid en zonder bedekking of vervalsing, waarop ik zo terugkom, dat wij het woord van God spreken. Dan wel verkondigen, wat niet altijd hetzelfde is natuurlijk. Maar dat is de overwinning in zichzelf al. Niet dat het resultaat heeft naar buiten toe, maar de overwinning is al dat het gesproken wordt. Laat het vooral goed tot u doordringen. Dat er geofferd wordt aan God, dan wel aan Christus. Namelijk offers die bestaan uit de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Met dank aan Hebreeën 13, welk vers het maar was. Hè? De overwinning bestaat daaruit dat wij die zondige mensen zijn dat woord van God ontvangen hebben en geloven en het vervolgens ook spreken. Dat is de overwinning. Of er daarna nog iemand gehoor aan geeft of niet, blijkt eigenlijk helemaal niet van belang te zijn. Nou ja, als je niet meer hebt dan deze verse hier, dan is dit. Is het dit wat er staat? Luister u maar mee. Die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, want wij zijn God een goede reuk van Christus in degene die zalig worden, die dus het woord, het gepredikte woord aannemen, op die andere uitdrukking kom ik zo terug, hè. Wij zijn een goede reuk van Christus in degene die zalig worden, maar ook in degene die verloren gaan. Hoezo is er dan altijd sprake van triomf? Als slechts een deel van de hordes het woord aanneemt en een ander deel blijkbaar niet. Is de beker half vol of half leeg? In dat geval kun je dus ook zeggen, ja, er is altijd triomf, maar je kunt ook zeggen, het gaat altijd fout. Maar het hele punt is, precies wat ik zei, die triomf bestaat niet daaruit dat mensen tot geloof komen. De triomf ligt aan de andere kant, ligt bij aan de kant van de spreker die het woord van God spreekt. En nogmaals, ik bedoel niet maar de predikant, ik bedoel iedereen. Wij spreken het woord van God, onbelemmerd. We zeggen gewoon waar het op staat. Niet dat het op grove wijze moet, maar ik moet u wel bij zeggen dat de waarheid in zichzelf hard is. En soms dus ook grof overkomt met welke nette woorden je dat dan ook formuleert. En hoe vaak je die woorden dan ook moet horen of lezen voordat je de draad hebt vastgekregen. Maar goed, doe maar. Het werkt uit namelijk in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Maar eerst maar even over die reuk dan. Die Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt. De triomf bestaat daaruit dat de reuk van zijn kennis openbaar gemaakt wordt. Via ons, maar er staat bij dat het Christus zelf is, dan wel God zelf is, die dat doet. En dat zeg ik dan ook maar een keer. Het zijn onderwerpen in zichzelf eigenlijk. Dus het is wat lastig om erover te spreken zonder het verband van het schriftgedeelte kwijt te raken. Maar het hele idee blijft dat voor zover het woord God van God gepredikt wordt, is het God zelf die het doet. Dat hij daarbij gebruik maakt van de mond van iemand anders. Ja, dat is op zichzelf niet vreemd, want dat was in oud-testamentische tijd ook al zo. Een profeet heet niet voor niks, hoe heet hij? Een nabi is het, geloof ik, hè? Een nabi, een nebbe. Dat is ons woord snavel. Een nabi, een nebbe, een mond. Namelijk een mond van God. God gebruikt de profeet als zijn mond. Enzovoorts. En God gebruikt ook nu, u en mij, als zijn mond. Maar hij is het die spreekt. Voor zover het woord van God is, is hij het die dat doet. Hoe dat precies werkt, ja, daar kun je dus over filosoferen. En dat is altijd en per definitie oeverloos. Dus ik verdiep me daar nooit in. Maar de Heer doet dat, ja. Al doet hij dat soms doordat hij aan de gemeente geeft, sommigen tot dit en sommigen tot dat. Hoe dan ook, je moet dat breed zien en begrijpen dat hij degene is die ervoor zorgt dat dat woord gesproken wordt. En voor zover het een overwinning is, is het onze overwinning dat wij ons door hem laten gebruiken en dat hij dus zijn werk in en daarna door ons doet. Dat is waar het over gaat. En of dat enig effect sorteert naar buiten toe, ja, dat is niet aan de orde. Het effect heeft het namelijk altijd, zegt de apostel Paulus. Want het heeft resultaat in degene die zalig worden, maar ook in degene die verloren gaan. Want in beide gevallen, ik zeg het speciaal tot de alverzoeners onder u, die er misschien niet zijn, maar het doet er niet toe, het is bij wijze van spreken, hè. God komt tot zijn doel met degene die zalig worden en met degene die verloren gaan. Want ook waar men van Gods wegen verloren gaat, dat wil zeggen veroordeeld wordt, is dat tot eer van God. Goed. En weer neem ik de draad op in vers 14. Hij doet ons alle tijd triomferen in Christus. Namelijk, hij maakt de reuk van zijn kennis door ons openbaar in alle plaatsen. Alle plaatsen staat naast alle tijd. Eerder in dit vers. Dus het wordt altijd en overal. Net als in Handelingen 17. Vind ik ook een fraaie formulering, hè. God verkondigt. Het staat precies hetzelfde. Dat is. Ja, ik had hem al moeten noemen eigenlijk. Daar staat, God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, God verkondigt. Aan alle mensen, alom. In alle plaatsen dus. Dat zij zich bekeren. Al zal duidelijk zijn dat ter plekke, daar in Handelingen 17, het apostel Paulus was die in zijn eentje. Moest even een woord overslaan. die in zijn eentje daar in Athene, de culturele en wetenschappelijke en religieuze hoofdstad van de wereld, om zo te zeggen, het evangelie predikte. Maar Paulus zegt, God verkondigt nu aan alle mensen in alle plaatsen dat zij zich bekeren. Voor de goede orde, dat was Handelingen 17, vers 30. Waar dus inderdaad gesproken wordt over altijd en overal. Dat wil zeggen aan alle mensen en in alle plaatsen. Maar er staat ook dat God zelf dat doet. Misschien had ik die nog verder moeten toelichten. God zelf doet dat, dan wel Christus doet dat. Want alles wat God doet, doet hij door de Heer Jezus Christus. En Christus hebben wij leren kennen, hoop ik, als de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En de verantwoordelijkheid voor de priester, van de priester, is dat zijn lippen het woord van God bewaren. Dat wil zeggen, spreken. In de zin van de waarheid, het woord van God, de waarheid, de hele waarheid. En niets dan de waarheid. Dat is de waarheid bewaren. En in dit geval het woord van God bewaren. Priesters, de priesters in het algemeen en dus de hoge priester in persoon. Ze waren verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. Inclusief bewaken, maar natuurlijk in de eerste plaats ook, of in de eerste plaats, maar natuurlijk ook prediken, hè. En als Christus die hoge priester is van het nieuwe verbond, is hij dus degene die verantwoordelijk is voor de prediking van het woord van God in onze tegenwoordige tijd. Zo sterk is dat zelfs dat wij de uitdrukking kennen dat Christus het woord van God is. Dit is een metafoor. Dat wil zeggen, hij is dat niet, maar je kunt niet letterlijk, maar je kunt dat zo zeggen. Waar hij is, is het woord van God. Waar dat woord bediend wordt, is hij de dienaar. Waar het woord gesproken wordt, is hij de spreker. En waar het woord van God wordt uitgevoerd, is hij de uitvoerder. Hebreeuws woord voor uitvoerder. Ik heb hem moeilijk gemaakt. Gewoon ben. De bouwer, de zoon. De uitvoerder, de bouwer. Nou goed, zo zijn we hier weer terug. God maakt die kennis, of althans de reuk van Gods kennis, openbaar door ons, zegt Paulus. Dat wil zeggen door Paulus en Timotheus, in elk geval. En wie er nog maar meer bij horen. En bovendien, het gaat over kennis. Zijn kennis. Het woord reuk bewaar ik voor het laatst, al staat het hier vooraan. Het gaat om kennis. Het gaat maar niet om een opvatting, een filosofie, een eigen, een specifieke levens- of wereldbeschouwing, hoewel die er natuurlijk achter steekt, maar het gaat om kennis. Het is een hard woord, dat is kennis der waarheid. Hè? Je kent het of je kent het niet. Je weet het of je weet het niet, het is een van de twee. Maar het gaat om kennis. Dat is ook wat wij prediken, dat is ook de evangelieprediking. Het is niet het overhalen van de mensen om zich aan te sluiten bij ons of desnoods bij iemand anders of iets dergelijks. Zelfs niet eens zich aan te sluiten bij de Heer, want dat betekent in de praktijk helemaal niks. Ja, daar kun je elke naam bij invullen trouwens. Het gaat om de kennis van dat woord van God, om de waarheid. Het woord van God heet ook niet voor niks het woord der waarheid. En dat het is niet maar een aardigheidje wat ik u nu vertel, omdat je dat zo in dit vers kunt lezen als je goed oplet, twee keer leest of iets vaker. Maar dat blijft gewoon de hele Bijbel door waar. God spreekt en de mens zal daarnaar horen, zal dat aanvaarden, zal zijn vertrouwen opstellen. Het is de waarheid en that's it. En wat dat met voetballen te maken heeft? Nee, niks. Wat heeft het met religie te maken? Ook niks. Niet echt, tenminste. Tenzij je die begrippen uitsmeert en breder maakt enzovoorts. Maar in de Bijbel lopen die dingen niet door elkaar. Hoe dan ook, het gaat om de kennis van hem. Daarna heet het ook reuk. Nou ja, zo heet het in de eerste plaats in dit vers. Reuk, zijner kennis. Dat is een prachtig woord, reuk. Want reuk heeft van doen met ruiken. En ruiken, dat is het waarnemen van... Hè? Van geest. Nou ja, van gas. Maar onthoud je, gas is geest en geest is gas. Het is gewoon hetzelfde woord. Nog afgezien dat in sommige streken van Nederland het woord geest sowieso uitgesproken wordt als geest. Hè? En wors. En eventueel hebben ze dan ook nog kaast. Serieus. Niet zo ver uit de buurt hier trouwens. Maar laten we zitten. Reuk is het waarnemen van gas. Van onzienlijke dingen. Ontastbare dingen. Van geestelijke dingen. Van geestelijke dingen. En die kennis van dat woord van God bestaat natuurlijk uit geestelijke dingen. Uit dingen die niet gezien kunnen worden. En dat is de reden waarom het gepredikt wordt. Dat heb je toch? Dan noemen wij het weer meteen abstract. Maar ja, ook zo'n twijfelachtig begrip. Hè? Soms ben ik geneigd te zeggen, maar geestelijke dingen zijn heel concreet. Nou ja, ze zijn heel reëel. Maar men kan ze niet zien, daarom moet je erover horen, moet het je verteld worden. Zie? Want als men het niet zien kan met de ogen, dan moeten de oren het horen. Weet u nog, Johannes hoofdstuk 1? Het licht was in de wereld en God, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, om van het licht te getuigen. Die moet je 3 keer lezen en dan snap je hem nog niet. Wat kwam Johannes doen, Johannes de Doper? Praten over het licht. Waarom? Omdat de mens blind was, het licht niet kon zien. Twee luie ogen, denk ik dan maar. Hè? Als je 2 luie ogen hebt, zie je niks dus. Hè? Komt het ongeveer op neer. Beter 1, nou ja, doe maar. Maar de licht... Dat gaat over geestelijke dingen. Daar moet dus over gesproken worden. Daar wordt over getuigd. Enzovoorts. En als men het waardeert, of zo, dan is dat reuk een lieflijke reuk eventueel. En soms is de reuk ook helemaal niet lieflijk. Maar dat doet maar weinig ter zake. Waar het over gaat is dat het is kennis die openbaar gemaakt wordt van geestelijke dingen. En dat kun je zo formuleren. De reuk zijner kennis maakt hij door ons openbaar in alle plaatsen. Dat over geestelijke dingen die van Gods wegen openbaar gemaakt worden. Als men naar dat woord van God niet wil luisteren, houdt men dus daadwerkelijk ook niks meer over. Zoals de theoloog zei, wij weten zo weinig over God. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik het las. We weten zo weinig over God. Wat een onzin. Ik zeg altijd 1200 bladzijden. Maar ja, als je dat niet accepteert, ja, dan weet je weinig over. Zo is het nou eenmaal. Hè? Wat weet je van elektriciteit? Weinig. Tenzij dan dat je ervoor doorgeleerd hebt. Ik vind het altijd nog een beetje vermakelijk. Ik ben op heel wat scholen geweest, toch? Zo links en rechts. Ik heb nooit scheikundeles gehad. Van scheikunde weet ik dus niks. H2O weet ik, maar dat is het ongeveer wel. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Of dat met opzet was of niet. Daar weet ik dus niks van. Dat is heel simpel. Dat hebben ze me nooit verteld. Andere dingen hebben ze me wel verteld, maar daar heb ik niet naar geluisterd. Dat is iets lastiger. Maar toen maar weer. Het is nooit verteld. Iemand moet het je dat uitleggen, hè? Even elektriciteit, dat weet ik. Ik bedoel, de wet van Ohm enzovoorts. Ja, dat heb je soms nodig, dus ja. Maar daar kom je uit jezelf ook niet zomaar achter. Dan moet je in onderwezen worden, uiteraard. Daarna kun je het controleren of deze dingen al zo zijn. Maar goed, wees voorzichtig, vooral met elektriciteit. En daarna geldt hetzelfde, wees voorzichtig, vooral met het woord van God. maar het gaat om reuk. Reuk van zijn kennis van hem. Want dat is in essentie wat het is, hè. Niet maar een deel van de... Bij iemand zei, ja, maar waarom heb je het daar steeds over? Want het moet toch gaan over Christus. Ik vind het erg, zulke uitdrukkingen. Daarom zit het me ook dwars altijd, hè. Dat maak ik niet uit, dat maakt de Bijbel zelf uit. En de Bijbel zelf zegt, heel de schrift is van God ingegeven. Een heel klassieke, volstrekt orthodoxe, algemeen aanvaarde christelijke waarheid was altijd dat heel de Bijbel de zelfopenbaring is van de Godheid. De voortschrijdende zelfopenbaring van de Godheid. Ik bedoel, dat is algemeen bekend, daar hou ik het ook maar bij. Het gaat altijd over hem. Als het niet over zijn wezen en zijn beleving gaat, die wij toch niet kunnen begrijpen, denk ik altijd, hoe goed we ook ons best doen, gaat het toch in ieder geval over zijn werken. En zijn werken, de werken Gods, worden in de Bijbel gesteld, uiteraard tegenover de werken van de mens, zodat het ook dikwijls gaat in de Bijbel over de mens en zijn werken. Is het te moeilijk? De korte route is Romeinen 3. De korte route is Romeinen 3, waar staat, er is niemand die goed is over de mens. Er is niemand die goed is, niet tot één toe. Het is allemaal afgeweken, samen onnut geworden, dan kelen ze open het graf. Waarom staat het daar? Lees het hoofdstuk meer dan twee keer. Daar wordt de onrechtvaardigheid van de mens gezet tegenover de rechtvaardigheid Gods. En de vraag, maar waarom laat God dat dan allemaal maar toe, die onrechtvaardigheid van de mens, waarom maak je er niet, of waarom heeft hij er niet al lang een eind aan gemaakt? Het antwoord is, opdat wij zouden leren wat de rechtvaardigheid Gods is. Het is niet zoals de zogenaamde rechtvaardigheid van de mens. Het contrast gaat om het contrast. Nee, als je rood goed wil doen, laten uitkomen, dan zet je er blauw naast. Enzovoorts. En als je een rechte lijn goed wil recht laten lijken, of andersom kan ook nog natuurlijk. Maar als je een goede rechte lijn wil hebben, dan zet je er een kromme naast. Dat accentueert dan. Dat is contrast. Foto's. Schilderijen trouwens ook, zonder contrast, ja, dat is flauwekul, dat is mist, dat is doorvloeien, heeft geen boodschap, daar verdwaal je in, is ook stom vervelend trouwens, enzovoorts. Maar lees Romeinen 3, maar de rechtvaardigheid Gods wordt gesteld tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. Waarover gaat nou het hoofdstuk, over de rechtvaardigheid Gods of over de onrechtvaardigheid van de mens? Het antwoord is over de rechtvaardigheid Gods. En dan zegt u, maar dit hele gedeelte in het hoofdstuk gaat over de onrechtvaardigheid van de mens. Dan zeg ik, ja, bij wijze van contrast, daar gaat het nou juist om. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Wees voorzichtig, doe geen overhaaste uitspraken over dit soort zaken. Het gaat om de reuk van kennis van Christus, wij leren door dat woord Gods hem kennen. De uitdrukking vind je min of meer ook in Efeze 1, waar Paulus bidt voor de gelovigen dat zij zouden ontvangen. En ik zal hem proberen letterlijk aan te halen uit Efeze 1, dat de Vader der Heerlijkheid hen zou geven. Vers 17 van Efeze 1. De geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Kennis van hem. En ik ben bang dat de man die mij het briefje schreef hier leest. Openbaring in zijn kennis. Heeft hij nog kennis ook? Wie dan? Nou ja, doe maar. Openbaring in kennis van hem, zijn kennis. En over die kennis gaat het dus ook in 2 Korinthe 2, vers 14. De reuk van zijn kennis, dat met geest van doen heeft, dat mogen ook blijken trouwens uit dit schriftgedeelte van Efeze 1, vers 17 en de verdere teksten. En de overwinning, zoals gezegd, bestaat daaruit dat die reuk van kennis van hem inderdaad openbaar gemaakt wordt. Waar Paulus ook is en in welke omstandigheden hij ook verkeert. Het was niet in Korinthe, maar hij was dan ergens anders. En daar zouden de Korintiërs net zo goed blij mee moeten zijn. Want, vers 15, want wij zijn een goede reuk van Christus. Nee, dat is een oud-christelijk en ook evangelisch ideaal. Dat wij een goede reuk van Christus zouden zijn, of zoiets. Dat we goede christenen zouden zijn, vertegenwoordigers van hem, zodat iedereen aan ons kon zien dat wij zulke goede christenen zijn. En daardoor misschien ook tot geloof zouden komen, omdat wij zo netjes leven en twee keer naar de kerk gaan en die fietsen op zondag. Ja. Toch? Tale tijd, toch? Ja, dit was uit de 50e jaren, maar dat doet er nou niet toe. Ja, van de vorige eeuw, ja. Nee, van de volgende kan niet. Nee. Heb je dat nou ook, als je dat leest, dan gaat het over in de 90e jaren van de vorige eeuw, in de 80e jaren, van, wat een onzin, van de vorige eeuw. Hè? Dachten wij soms dat het de eervorige eeuw was, of de volgende, ik snap die uitdrukkingen niet. Dan is die mensen toch kritisch hun eigen woorden controleren, dan, hè, dat haal je er dan toch uit, jongens, hè? De 20er jaren, ja, dat was de Jazz Age. Dat was inderdaad van de 20e eeuw, de 20er jaren. Ja, de 21e eeuw, dat is nog niet zo, dat is het nog niet. Hè? En we hoeven het niet toe te lichten. Maar goed, wij zouden een goede reuk van Christus zijn. Mensen zouden aan ons moeten kunnen zien dat wij, enzovoort. En dan zeg ik, broeder en zuster, het zou wel mooi zijn als het zo is. Er is ook niks tegen, maar het is niet bijbels. Ik ken nette mensen, hele nette mensen, en het zijn niet eens gelovigen. Nou ja, ik wil even een paar namen overslaan, toch, bedoel, dat zegt niks. En bedoel precies wat ik zeg. Dat zegt niks. Er zou wat gezegd moeten worden. En je hoeft niet een net mens te zijn om het evangelie te prediken of gewoon door te geven. Het helpt wel, moet ik zeggen, hoor. Ook niet altijd trouwens, maar vooruit, hè. Toch? Ik bedoel, Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. Dat troost ons dan. Dan deugde hij ook niet. Toch? Maar niettemin bad hij en het regende niet. Enzovoorts, hè. Hij werd van Gods wegen gebruikt. En daar gaat het dan maar om. Maar ik bedoel maar, je hebt nette mensen, je hebt minder nette mensen. Je hebt ook heel veel mensen die geven zich voor christelijk uit. Leven ook netjes als christenen. Maar ze kennen de Heer niet. Dat zegt niks. Bovendien, lees het nog een keer. En nu zal ik dat woord ook lezen wat ik net stiekem heb overgeslagen. Daar staat, wij zijn goden. Een goede reuk van Christus. Wie ruikt er dan? Wie ontvangt die goede reuk? Nee, niet de buren, God zelf. En men zou begrijpen dat dit overeenkomt met bijvoorbeeld Romeinen 12 vers 1... en nog zo wat schriftplaatsen waar gesuggereerd dan wel gezegd wordt gewoon dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat wil zeggen tot een lieflijke reuk. Een welriekend offer ontleend aan de beelden van de Levitische offers uit de Mosaïsche wet. Het gaat om de Heer. Wij zouden voor God een goede reuk zijn van Christus. Want wij dienen God en niet de mensen. En of andere mensen die goede reuk ruiken, ja, dat zou wel mooi zijn. Maar het is niet het doel. Het is ook weer niks tegen, maar het is niet het doel. Dat is een misverstand, hè? Wij zouden trouw zijn aan God en onszelf offeren aan hem wij als een welriekend offer. En Paulus zegt, wij zijn voor God een goede reuk van Christus. Niet voor de mensen, althans, voor een deel wel, voor een deel niet, kennelijk. Namelijk, wij zijn God een goede reuk van Christus in degene die zalig worden. Dat wordt wel als eerste genoemd. Besloten staat niet in de Bijbel, God wil dat alle mensen verloren gaan. Er staat wel, God wil dat alle mensen zalig worden. Maar er staat nog wel meer in van wat God allemaal wil, hoor. Maar inderdaad, de bedoeling was, God wil dat alle mensen zalig worden. Daarom wordt ook aan alle mensen alom gepredikt dat zij zich bekeren. En u weet hoe dat gegaan is, zelfs tot in de reformatie aan toe. En dus tot in onze dagen aan toe, tot in Leerdam aan toe, wordt er hier en daar gepredikt dat het toch niet de bedoeling is. En er wordt er bedekking over gedaan, want het is alleen voor de uitverkoren, dan wel degene die lid zijn van onze kerk, of zoiets. Erelid uiteraard eerst. Maar goed, het is niet voor iedereen, hè, zegt men dan. De Bijbel zegt het is voor iedereen, het wordt aan alle mensen gepredikt. En dan komen degenen die geacht worden daarin te geloven, die zeggen nee, het is niet voor iedereen en we willen het ook niet aan iedereen prediken. Aan wie dan wel? Nou ja, uit die gradaties ontstaan dus de verschillende kerkgenootschappen eigenlijk. Dit is te eenvoudig gezegd, dat is met alles wat je zegt altijd zo. Dus dat, onthoud die, hè. Kun je altijd zeggen, ja, dat is te kort door de bocht. Dat is te algemeen. Oké, dat kun je altijd gebruiken. Doe maar. Maar ongeveer zo ziet het er wel uit, hè. Want het hele punt is, dat God wel degelijk ook wil dat zondaren geoordeeld worden. En voor alle duidelijkheid, God wil wel degelijk dat de goddelozen, degene die hem en zijn woord verwerpen, geoordeeld worden, opdat zij niet meer zullen zijn. En bovendien, wat praat ik eigenlijk over, dat weet iedereen. Men heeft in het algemeen, zonder enige kennis van de Bijbel, dan toch altijd het idee dat als er dan een rechtvaardig God is, waarom doet hij dan niks aan de onrechtvaardigheid in de wereld? En nu zeg ik dus gewoon, daar gaat hij ook wat aan doen. Hij doet het alleen op zijn tijd. Ambtelijke molens malen langzaam, dat is zo. De rechtspraak ook, dus wat maakt u zich druk over? Maar hij zal dat doen en hij zal inderdaad de goddelozen, de onrechtvaardigen, de ongelovigen dus in de praktijk, inderdaad definitief veroordelen. En de een verwijten sommigen hem dat hij dat niet doet. He? En anderen verwijten hem dat hij dat wel gaat doen en zeggen dat kan toch niet waar zijn, want er staat in de Bijbel, God wil dat alle mensen zalig worden. Maar zoals gezegd, er staat nog wel meer in de Bijbel. Bovendien staat ook in de Bijbel, God wil dat alle mensen zalig worden. Maar de meeste mensen willen niet zalig worden. En de reden daarvoor is dat het gratis is. Ze willen het verdienen. Ze moeten trots kunnen zijn op wat ze hebben ontvangen. Of wat ze bezitten bedoel ik dan. En waar kun je nog trots op zijn? Als je moet zeggen, ja, ik heb het ook maar cadeau gekregen. Hè? Waar is dan de roem? Zij is uitgesloten. Dat was Romeinen 3. Maar vooruit. Hè? Weer. Wij zijn golden een goede reuk van Christus. Zowel in degenen die zalig worden, als ook in degenen die verloren gaan. Ik benadruk dat nu met een paar andere woorden, maar dit is wat er staat. Hè. Het is tot eer van God dat zondaren geoordeeld worden. Het is tot eer van God dat Farao en zijn legers omkwamen in de Schelzee. Het is tot eer van God dat Israël werd weggevoerd in ballingschap. tot de huizen van Israël meervoud werden weggevoerd in ballingschappen. Dat Jeruzalem verwoest werd, meer dan eens, toch? God houdt zich aan zijn woord. En is een rechtvaardig God. En het probleem, vind ik persoonlijk, is dat dus de prediking van het woord van God dus ook vijandschap activeert. Omdat men het woord van God niet wil. En de prediking van het woord van God heeft ook soms tot resultaat dat mensen definitief verloren gaan, om de eenvoudige reden dat ze het woord van God afwijzen. Wij zouden het persoonlijk wel anders willen, maar dat is menselijk geredeneerd. Maar het is niet anders. En daarom, om der lieve vrede wil, heet dat, doet men water bij de wijn, zoals de man zong. He? Men doet alweer een scheutje water bij de wijn. Zoiets. Om der lieve vrede wil, enzovoorts. Ja, dat kan geen positief effect hebben. Integendeel. Maar goed, daar gaat het hier over. Dus vers 16 vervolgens. Deze, wel een reuk des doods ten dode. Dat wil zeggen, degene die verloren gaan. Hij zegt, dat is eigenlijk een lijklucht. Die reuk. Een reuk des doods ten dode, maar genen, degene die zalig worden namelijk, een reuk des levens ten leven. Want dat is wat het woord van God bewerkstelligt. Afgezien daarvan, de Bijbel spreekt over een jongstdag waarbij de doden, wie zij ook waren, zullen staan voor God. Zij zullen daar geoordeeld worden en God zal dus inderdaad tot hen spreken. En bij die gelegenheid wordt door het spreken van God een deel veroordeeld definitief. Er wordt dan gesproken over de tweede dood, namelijk de poel des vuurs. En aan de andere kant, het andere deel, dat wordt vrijgesproken, gerechtvaardigd heet dat. En gaat een nieuwe schepping binnen, om zo te zeggen. Ik heb het over Openbaring 20 uiteraard, het laatste gedeelte. Maar het is door het woord van God. God is een rechtvaardig God. God oordeelt en hij veroordeelt dus ook. Een van de twee. Hij spreekt vrij of veroordeelt. In Matthäus 25 lezen we iets dergelijks. Alleen dat gaat niet over de jongste dag. Maar over de wederkomst van Christus en de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. We noemen dat het oordeel over de volkeren, waarbij de volkeren voor het aangezicht van de koning verzameld worden. En ze worden in twee groepen verdeeld, daar vergeleken met schapen en bokken. En tot de ene deel wordt gesproken door de koning. En zegt, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Ook gezegd tot religieuze mensen dus, die zelfs zeggen, in uw naam hebben wij zus en in uw naam hebben wij zo. En dan zegt hij, ja, daar weet ik niets van. Weg ermee. En het andere deel heeft hem gediend en wordt behouden. Lees het maar na. En in feite gebeurt iets dergelijks nu reeds. Dat wil zeggen, het woord van God klinkt, wordt gepredikt. En er is een deel dat het aanneemt en er is een deel dat het afwijst. En degenen die het aannemen ontvangen daarmee eeuwig leven. En degenen die het afwijzen niet. En dat betekent dat ze per definitie verloren gaan. Nou ja, ze hebben theoretisch nog de kans. Dan moeten ze nog iets langer doorleven dan. Maar ze hebben theoretisch nog de kans om alsnog tot geloof te komen. Maar die kans wordt steeds kleiner. En niet alleen vanwege de tijd die hen over is in het vlees, maar ook vanwege de verharding van het hart die het gevolg is van de afwijzing. Zo leert de Bijbel dat ook. En wie is tot deze dingen bekwaam? Deze uitdrukking aan het eind van vers 16, wie is tot deze dingen bekwaam, Is een samenvatting van vers 14, 15 en 16. Dat wil zeggen, ze spreken 14, 15 en 16 spreken over Paulus, die overal, te alle tijd en op alle plaats, triomfeert in Christus. Paulus, door wie dat woord Gods openbaar gemaakt wordt in alle plaatsen, tot heerlijkheid, tot eer van God. En de vraag is, wie is tot deze dingen bekwaam? Daar bestaat discussie over het antwoord. En zelfs over de vraag zelf, over welke dingen gaat het dan. Er hoeft geen probleem te zijn, alleen het verhaal wordt hier wat langzaam verteld. Hè? Wie tot deze dingen bekwaam is, namelijk, staat in vers 5 van hoofdstuk 3 inmiddels. Dat is dus 7 versen verder, geloof ik, als ik het goed geteld heb. Daar staat, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn. Wie is tot deze dingen bekwaam? Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren des Nieuwe Testaments te zijn. Dat wil zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is bekwaam tot triomferen in alle plaatsen en te allen tijd? Wie is daartoe bekwaam? Degene die van Gods wegen daartoe bekwaam gemaakt is, uiteraard. Dus een bekwaamheid uit God. Om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Daarna kun je het op lager niveau lezen en ook vaststellen dat degenen die het oude verbond willen dienen, daarmee dus per se onbekwaam zijn. Om een lieflijke reuk van Christus voor God te zijn. Dat lijkt mij duidelijk. Al was het maar omdat er staat dat het oude verbond een bediening is des doods. En dus is het ook een reuk des doods. Als je het goed met elkaar in verband leest, dan mag dat geen enkel probleem zijn. Maar goed, het is maar een tussenzin in het eind van vers 16. Wie is tot deze dingen bekwaam? Want het antwoord wordt nog even niet gegeven. Er wordt weer een aanloop genomen waarin Paulus zegt, nou ja, wij zijn daartoe bekwaam in elk geval. Paulus en Timotheus, en wie er nog maar meer eventueel genoemd wordt. Prijzen wij onszelf daarmee aan, 3 vers 1. Nou ja, als je het zo wil zien, oké, dan prijzen wij ons daarmee aan, maar. Het is een bekwaamheid die uit God is. Vers 17. Wie is tot deze dingen bekwaam? Paulus en de zijne. Want wij, Paulus en de zijne, wij dragen niet. Want, hè, wij die bekwaam zijn. Wij die te allen tijd triomferen in Christus. Wij die de reuk zijn en kennis openbaar maken in alle plaatsen. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Hoe je dat uit moet schrijven, weet ik dus ook nooit dan. Hè? Je moet er de juiste melodie bij hebben. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus, impliceren dat het dus zijn die dat niet doen, die het niet doen uit oprechtheid, die het ook niet doen uit God, die het ook niet doen in het bewustzijn van de aanwezigheid van God zelf, enzovoorts. Die misschien woord van God spreken, geheel of gedeeltelijk, maar met andere bedoelingen. Of dat een goede reuk is, voor God, het antwoord is nee. Het andere is, maar komen daardoor mensen tot geloof? Het antwoord is, misschien wel. Zou best kunnen. Maar dat is nu het punt niet. Eerst vers 17. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Ja, is het te koop of niet? Dit is altijd een wat moeilijke zaak, hè? Petrus schreef aan de gelovigen, zij zullen van u een koopmanschap maken. Ze zullen van u een bedrijf, een zaak, een business maken. En dat is het ook in hoge mate. Ik weet nooit precies, want ik kan dat zelf ook niet zien, maar ze hebben mij wel eens wijsgemaakt dat de rijkste international, rijkste internationale bedrijf in de wereld is Hè? De Rooms-Katholieke Kerk. En dan zegt u, dacht dat Heineken dat was. Er is altijd wel iemand die roept, maar Heineken is ook van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dat weet ik niet zeker hoor, zulke dingen. Maar dat die jongens aandelen hebben in het bedrijfsleven, dat is een bekend gegeven. Die hebben de halve wereld in hun zak, hè. Zo gaat zo met godsdienst, met religie. Het is ook altijd zo geweest, trouwens. Lees maar eens in de Bijbel over Egypte en de farao en de priesters van de farao. En van wie het land was en wie het beheerde, enzovoorts. Het was in de praktijk toch in de hand van de priester. Waarom ook niet? De koning wordt geacht hoge priester te zijn en andersom. Dus in de naam van God dient men de koning, enzovoorts. Het is religie die het land maakt in de praktijk tot wat het is. En die ook de economie beheerst. Nou goed. Meer wil ik daar niet over zeggen, want het punt is dat weliswaar het niet een onbijbelse gedachte is, dat het woord gods als het ware te koop gedragen wordt en dat de gemeente gods een bedrijf is, met winst- en verliesrekening en rendementen en al dat soort dingen meer. Dat is een bijbels gedachte, maar het lijkt mij dat deze woorden hier uit 2 Korinthe 2 vers 17 ontleend zijn aan Jesaja 1 vers 22. En dat kan ik ook nog wel aardig aantonen ook, maar ik zoek hem eerst op. Jesaja 1 vers 22. Dacht ik, even kijken. Ja, in de uitdrukking, uw zilver is geworden tot schuim. Uw schuim is een hoge mate hol. En uw wijn is vermengd met water. Men doet toch weer een scheutje water bij de wijn. Bij nader inzien is zelfs een bijbelse uitdrukking. Maar de praktijk is van alle eeuwen, dat weet u, hè. En dat zilver slaat op, ja, het is zilver, maar het is hol. Heb je ook zo'n gouden ring? Je stoot je ergens aan de deurknop, je blijft de deurknop hangen en zo. Dan zit er ineens een deuk in. Heb je dat nooit gehad? Ik wel, ja. Het spul is hol, vaak. Dat zijn de goedkope, ja, zulke dingen heb je niet. Nee, zo weet ik, zijn de goedkope. Die dingen zijn dan hol. Hè? Schuim dus. En dat is waar het hier ook over gaat, hè. Het lijkt zilver te zijn, maar dat is alleen de buitenkant. De binnenkant is niks. Of wat anders. Je hebt natuurlijk variëteiten. Niet noodzakelijk zit er lucht in. Dan kan ik van andere materialen in zitten. Enzovoorts, hè. Uw zilver is geworden tot schuim. Uw wijn is vermengd met water. Maar water is heel wat goedkoper dan wijn. En dat is het hele punt. De wijn wordt verkocht als... de water die in de wijn zit wordt verkocht alsof het ook wijn is enzovoort. En dat is dan natuurlijk het misverstand. Het is vervalsing. En het is een vervalsing terwille van de commercie. Dat woord hier, vermengd, vermengen, in Jesaja 1 vers 22, is mahal in het Hebreeuws. En in de Septuaginta, ik hoop dat u in één keer kunt begrijpen wat ik nu zeg, in de Septuaginta, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, staat het woord kapelos, kapelos, zo spreek je het niet uit, maar zo schrijf je het dan, hè. Kapelos, en het is dat woord dat gebruikt wordt in... 2 Korinthe 2 vers 17. Wij dragen niet gelijk veel het woord gods te koop. Als je consequent bent in de studie van wat staat hier, dan moet je zeggen, er staat, wij vermengen niet het woord gods met iets anders. Hebben we die nog? Want het gaat me niet om water en wijn, niet eens. Hoewel het een aardig beeld zou zijn. Het gaat om vermengen, verdunnen. Om het beter in de handel te brengen en om er meer aan te verdienen. Om het rendement, om zo te zeggen. Mahal in Jesaja 1, vers, wat was het, vers 22, een geheugensteuntje. Er bestaat ook het woord mohula. Dat is gewoon Nederlands. Nou ja, het is Jiddisch, mohula. Dat wil zeggen, ik geloof er niks van. Het zal wel vermengd zijn, het zal wel mahal zijn. Het lijkt wat, maar het is vast geen zuivere koffie, wijn, wat het maar was ook alweer. En woord van God, want het kan ook nog. Hè? En dat kapelos of kapeluo heet het dan, kapeluo, in het, wat de Griekse vertaling is hiervan, heeft dus inderdaad ook in het Grieks de betekenis van versjaggeren, verhandelen, een beetje rommelen enzovoorts. En dat is dus waar het om gaat. Hè? Niet maar te koop dragen, daar zou in zichzelf nog niet zoveel mee miswezen eigenlijk. Maar verdunnen, aanpassen aan de markt en dat soort dingen meer. Ik heb het meerdere malen gehoord van theologen die gewoon zeggen, ons vak bestaat daaruit dat we de Bijbel en de inhoud van de Bijbel aanpassen aan de moderne tijd. En dat we steeds opnieuw bezig blijven met het duiden, ze hebben de mooiere termen voor dan mij te binnenschieten, maar het duiden van de Bijbel zodanig dat we in onze tegenwoordige tijd iets mee kunnen. Vandaar dat ik allergisch reageer op zo'n uitdrukking van een predikant. Het is niet meer van deze tijd. Dan denk ik, ja, dat is wat predikanten geacht worden te doen. Theologen, het aanpassen aan onze tijd. Waarbij in werkelijkheid zij zelf die tijd, namelijk die omstandigheden, bepalen. Zij zijn die tijd. Of volg je dat niet? Als we allemaal conservatief zijn en ons houden aan de traditie, zal ik maar zeggen, dan verandert de tijd überhaupt niet. Dan blijft het gewoon dezelfde tijd. Dan heb je de Emmys, die rijden nog steeds met die. We hebben geen tractors, hè, we hebben een paard, een koetsje en al dat soort dingen meer. Of je krijgt de Chassidim, hoe heette ze, de ultra-orthodoxe Joden, met hun klederdracht van 300 jaar geleden, uit Polen, maar vooruit. En ze zijn verhuisd naar Jeruzalem, dan wel Antwerpen, waar ze maar zijn. Maar, en ze lopen er nog net zo bij en doen alsof de tijd nog steeds hetzelfde is, de omstandigheden hetzelfde zijn. Nou, voor hun is dat ook zo. Alleen hun wereldje is wat klein. Maar, en ze leven in een museum. Ja, toch? Ze zijn het museum. Hè? Ja. Dat is wel aardig. Nou goed. Maar wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Dat wil zeggen, wij vermengen het niet, wij verdunnen het niet. Het is ook niet voor de handel. Maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in Christus. Want onze bediening is niet naar de mens toe, maar is naar God toe. En naar God toe, naar de Heer toe, kun je het niet permitteren om water bij de wijn te doen. That's it. Wij mensen die met aardse dingen bezig zijn, van mijn part zelfs religieus of zogenaamd geestelijke dingen, wij overleggen met elkaar en zeggen, we kunnen beter niet dit en we kunnen beter wel dat en dit kunnen we wel zeggen en dit kunnen we niet zeggen en hier zullen sommigen zich aan stoten en dit is te moeilijk enzovoort. Dat kan je als mens allemaal doen, daar heb ik ook alle begrip voor, maar je moet er bij mij niet mee aankomen, persoonlijk niet. Bij anderen misschien wel, dat weet ik niet, maar bij mij persoonlijk niet, want ik dien de Heer, was de bedoeling. En bij hem kan ik daar niet mee aankomen. Toch? Ik kan niet zeggen, Heer, ik begrijp, ik heb het gezien, dank u wel daarvoor. Maar het lijkt mij beter dat ik dat toch maar niet vertel aan de mensen, want dan krijg ik problemen mee. Zoals de predikant ooit tegen mij zei. Ab, het is wel waar wat je zegt, maar je moet het de mensen niet vertellen, want je krijgt er problemen mee. Dan weet ik nooit zo gauw wat ik moet zeggen. Nu zeg ik gewoon, Ja, dat stel je voor dat ik geen problemen kreeg. Het is toch oorlog? Als je dan niet in de problemen geraakt, dan... dan win je die oorlog ook niet, dus, hè. Dus doe maar weer. Wij waren bij vers 17. Het laatste vers van hoofdstuk 2. De uitdrukking te koop dragen, de uitdrukking ook in het Grieks hier, heeft de betekenis van een kramer, als de man is, iemand. Het zelfstandig naamwoord in plaats van het werkwoord. Een kramer, een venter, een chageraar, een herbergier. Die laatste hoort misschien niet in het rijtje thuis, maar de herbergier is per definitie degene die water bij de wijn doet, dan wel bij de whisky. Hè? Of zoiets. De drank verdunnen, zodat er meer glazen geschonken kunnen worden uit één fles. Zoiets. Verschacheren is wel een aardig woord in dit verband. Het is dan wel handel, maar geen zuivere handel. Het beeld van water en wijn halen we via het woord vermengen uit Jesaja 1 vers 22. En het lijkt me hier wel degelijk op van toepassing, omdat wij het verschijnsel kennen dat in de eerste plaats wijn komt van water, in elk geval. Ook langs de normale weg, maar ook via de wonderlijke weg. Water wordt veranderd in wijn. Waarbij water een beeld is van het woord van God en de wijn een beeld is van leven, maar nu eeuwig leven uiteraard. Men zou er wellicht in kunnen zien dat het water staat voor, in het algemeen, het woord van God. Dat is dan tot in 2 Korinthe, tot de dagen van Paulus, min of meer het Oude Testament, de Oud-Testamentische geschriften. Maar men zou dat niet vermengen met de wijn. En u weet waarschijnlijk dat dat het grootste probleem is in de geschiedenis van het christendom, en daarmee ook in de theologische geschiedenis, dat men altijd geneigd is geweest om nieuw verbond en oude verbond met elkaar te vermengen. Om af te doen aan de genade Gods door het te vermengen met wet. Terwijl het in de Bijbel is, het is of het een of het ander. Het is genade of wet, die twee die horen niet bij elkaar, die zijn elkaars tegengestelde. Men zou ze niet vermengen, of met een woord uit Hebreeën 2, de eerste verse, wij zouden niet de enige tijd doorvloeien. Dat is precies hetzelfde. Het mengen namelijk van twee dingen die niet gemengd zouden moeten worden. Die tegenover elkaar horen te staan. Dat het uiteindelijk hier ook over gaat, dat is zo. Want hierna in hoofdstuk 3 wordt meteen melding gemaakt van het Nieuwe Testament tegenover het Oude Testament. Als u mij vraagt, je komt daar ook op via wijn en water. Maar ik vind dat je met dat beeld toch een beetje voorzichtig moet zijn. Maar je komt toch bij die conclusie terecht. Want dat wordt in het volgende hoofdstuk uiteengezet. Het gaat alleen wat traag. Want hij zegt in 3 vers 1... beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen. Dat is al commentaar op de vraag, wie is tot deze dingen bekwaam? Beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen. Zo van, wij doen geen water bij de wijn. Of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u? In die dagen bestond kennelijk al het verschijnsel dat men een of ander attest moest hebben, of een brevet, of zo van betrouwbaarheid of iets dergelijks. Paulus zegt, dat hebben wij niet nodig. Neemt niet weg dat er ook in onze dagen zijn die zeggen, dat hebben wij wel nodig, want het was in gebruik bij de Korintiërs. Maar uit dit verband zou moeten blijken dat dat ten onrechte was, uiteraard. Hè? Onze bekwaamheid is niet omdat mensen ons bekwaam achten en ons een brief van aanbeveling meegeven, een attest, maar onze bekwaamheid is uit God. Hebben wij dat soort aanbevelingsbrieven nodig? Geloofsbrieven heet dat. Dat krijgt de gezant, de ambassadeur krijgt die mee, hè. Die overhandigd zijn geloofsbrieven, heet dat. Nou ja, daar staat in aan wie hij trouw is, namelijk wie hij vertegenwoordigt. Maar dat soort dingen hebben wij niet nodig. Bovendien zegt Paulus, gijlieden zijt onze brief. zal weten of ik een dienstknecht van God ben. Wel nu, jullie zijn die brief. Want jullie zijn het resultaat van mijn arbeid. Evangelieprediking in Korinthe, in der tijd. Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid. Door onze dienst bereid. Die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levenden Gods. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Hier schuift de apostel naar een hoger niveau. Ik hoop dat u dat duidelijk is. En hij vergelijkt zelfs het een en ander met meteen het oude verbond en het nieuwe verbond, waarbij van het oude verbond vermeld wordt, in het Oude Testament zelf al, dat dat geschreven was in stenen tafelen. Dat was dus inderdaad geschreven met een griffel, een beitel, een griffie heet dat in de Statenvertaling. Het woord wordt in de juridische wereld nog gebruikt, de griffie. Er wordt alles genoteerd. Opgeschreven. Maar dat was het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond wordt gezegd dat God zijn woord, zijn wet zou schrijven in de harten der mensen. Dat wil zeggen, dat is een geestelijke aangelegenheid. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Paulus zegt dat hij zijn autoriteit ontleent aan God zelf, enerzijds, en anderzijds aan de resultaten ook van zijn arbeid. De wijze waarop God dat gezegend heeft, en dus ook de wijze waarop die gemeente in Korinthe in de tijd tot stand gekomen is door de dienst van Paulus. En hij zegt, daar ontleen ik mijn autoriteit aan. Als die gemeente daar in Korinthe ontstaan is door mijn arbeid, dan heb ik ook inderdaad de verantwoordelijkheid, maar ook het recht om me vervolgens ook met die gemeente te bemoeien. En deze brieven te schrijven en dat soort dingen meer. Maar wat ik nu zeg, ja, dat is de achtergrond van beide Korinthebrieven. En we komen het heel regelmatig tegen. Dus ik ga er hier nu maar even heel snel doorheen. Er zijn hele hoofdstukken die daarover gaan. Hè. Maar hij zegt, onze bekwaamheid is niet uit onszelf. Het is ook niet wat wij zelf bedacht hebben of zoiets. Uit onszelf, vers 7. Maar onze bekwaamheid is uit God. Dat wil niet zeggen dat Paulus niet spreekt uit hetgeen in zijn hart is, maar hij zegt, wat in mijn hart is, is er van Gods wegen ingeschreven. Daar ligt de werkelijke oorsprong. En zo is het bij ons in onze dagen nog steeds. Natuurlijk, je kunt spreken woorden uit je hart, maar op zich betekent dat niks. Van de oud-testamentische profeten staat ook dat de valse profeten zijn valse profeten omdat ze profeteren uit hun hart. Dat wil zeggen uit hun eigen hart. Maar het gaat erom dat het uit God zou zijn. En wat uit God komt, wordt in het hart geplaatst en uit het hart dan weer wordt het gesproken. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, te bedenken, op te hoesten met een lelijk Nederlands woord. Als uit onszelf, maar het is onze bekwaamheid dus ook. Onze bekwaamheid is uit God, vindt bij God zijn oorsprong, die ons bekwaam gemaakt heeft, dienaars, tot dienaars, om te zijn, vooruit dan, om te zijn, maar tot was ook al genoeg geweest, die ons bekwaam gemaakt heeft tot dienaren van het nieuwe verbond, des nieuwe testaments, van het nieuwe verbond. En dus niet van het oude verbond. En dat wordt hierna benadrukt. Hè? We zijn geen dienaren van het oude verbond, we zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dus niet dienaren van de letter, staat er in vers 6. Dat is uiteraard die letter van die stenen tafelen. Die gegraveerde letter. Of eventueel de letter geschreven met inkt. Maar dat is dan de verwijzing natuurlijk naar de geschreven boeken van het Oude Testament en waarschijnlijk ook trouwens naar de geschreven Joodse traditie. Op zijn minst de Babylonische Talmud, die in die dagen natuurlijk al lang bestond. Maar hij heeft ons niet bekwaam gemaakt om dienaren van het oude verbond der letter te zijn, maar van het nieuwe verbond des geestes, in verband met de vlezentafelen des harten. Uit vers 3. Als u die schriftverwijzingen zou nagaan, die onder vers 3 staan, althans in mijn Bijbel, uit, ja, inderdaad, al uit Exodus, maar daarna uit Jeremia en Ezechiël, over het nieuwe verbond, dan zult u zien dat daar gesproken wordt over inderdaad het woord geschreven in het hart, maar ook wordt gesproken over een nieuwe geest in het binnenste van de mens, enzovoort. Wat feitelijk hetzelfde is, want hart en geest overlappen elkaar. Beide woorden kunnen de aanduiding zijn van dat wat in de mens is. Maar Paulus zegt, wij zijn bekwaam tot dienaren van het Nieuwe Testament. Let op, niet heersers daarvan, hè? Geen kerkvorsten of zoiets, geen bazen. Ze zijn dienaren, diakenen staat er. Van het Nieuwe Verbond, niet der letter, Oude Verbond, maar des geestes. Want de letter, dat is weer het Oude Verbond, dood. Het is een bediening des doods, heet het in de volgende verse. Maar de geest maakt levend. En onder geest te verstaan dus het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament uiteraard. Hè? En over die tegenstelling gaat het hier vervolgens, een paar versen lang. Dezelfde wijze wil ik niet zeggen, maar het is net als in Galaten hoofdstuk 4, waar ook het oude en nieuwe verbond tegenover elkaar gesteld worden, aan de hand van oud-testamentische symboliek. Hier trouwens ook, hier gaat het ook over symboliek, namelijk over de wet die geschreven was, gegraveerd was in stenen tafelen. Een wet die opgelegd was. Stenen tafelen die men als een stenen last moest dragen. En die men kapot heeft laten vallen. Zoals Mozes demonstreerde toen hij van de berg kwam en de twee stenen tafelen kapot smeet. Symboliek. En ook symboliek uitgedrukt in de bedekking die Mozes over zijn aangezicht legde. Daar gaat de rest van het hoofdstuk over. In Galaten hoofdstuk 4 vinden wij ook die tegenstelling uitgebeeld in symboliek. Begrijp je me goed, dat is een veel makkelijkere methode dan leerstellig. Theoretisch dus. Het verschil tussen oude en nieuw verbond uiteenzetten. Dat gebeurt ook wel, zeker in de Galaten brief. Maar in de Galatenbrief vinden we vervolgens in hoofdstuk 4 een symbolische uiteenzetting. Ik vind hem trouwens heel mooi, persoonlijk. Vanaf vers 21 van Galaten 4. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, en onder de wet wil leven dus, want dat wilden de Galaten blijkbaar. Hoort gij de wet niet, dat wil zeggen verstaat gij de wet niet, implicerend dat zij die wet geacht werden te begrijpen. Wat zouden ze dan moeten begrijpen? Het antwoord is de symboliek bijvoorbeeld in Genesis, in verband met Abraham, vers 22, die twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd, slavin, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. En het punt is natuurlijk dat de dienstmaagd en de vrije respectievelijk een beeld zijn van het oude en van het nieuwe verband. En dan zegt iemand, maar dit is symboliek en daar moet je heel voorzichtig mee wezen. Dan zeg ik, ja, het is het woord van God, daar moet je altijd voorzichtig mee wezen. Maar hier staat dat degene die onder de wet wilde leven geacht werden deze dingen te begrijpen. Waarom ook niet? Zo moeilijk is dat niet. En anders begin ik van vooraf aan, zeg ik, de appel valt niet ver van de boom. En dan zegt u, dat is symboliek, daar moet je voorzichtig mee wezen. Zeg ik, ja, maar iedereen begrijpt wat het betekent. Al moet je soms de uitdrukking dan twee keer horen, om de draad vast te houden. He? De appel wordt door de boom voortgebracht, En die valt van die boom, de appel wordt zelfstandig, onafhankelijk van de boom, maar het ligt er vlak in de buurt, hoor. Hè? Logischerwijze. Ik ga het niet uitleggen, dat vind ik zo onbenullig. Het lijkt mij dat het een gebrek is aan respect voor u. Als ik dat zou doen, ik moet aannemen dat u dat begrijpt, toch? En als Abraham, de erfgenaam van de beloften van eerstgeboorterecht, van de eerstgeboortezegen, als Abraham twee zonen heeft, dan is de vraag naar wie gaat die, wie van die twee zonen erft nu die beloften, zal ik maar zeggen. En het antwoord is, nou, die uit de dienstmaagd niet, maar die uit de vrije wel. Met andere woorden, als je onder de wet wil leven, als je onder de wet leeft, als slaaf der wet, want het heet slavernij onder de wet. Het heet een juk, en hoe dat allemaal heet mag. In het Oude Testament ook al. Dan erf je niet. De beloften worden pas vervuld aan de vrije. En voor zover beloften gedaan zijn aan Israël in het algemeen, zal Israël dus in het algemeen dus eerst verlost moeten worden van het oude verbond der wet. Want eerder zullen zij niet erven. Nog anders. De Messiaanse beloften van een Messiaans koninkrijk, en wat er maar wezen mag, zullen inderdaad aan Israël vervuld worden, maar zolang zij zich onder de wet plaatsen, en zolang zij zich dus nog niet plaatsen onder het nieuwe verbond, zullen deze beloften aan hen niet vervuld worden. En degene die ondanks alles vast willen houden aan het oude verbond en het nieuwe verbond verwerpen, zullen dus, als de belofte Gods aan Israël vervuld worden, gedood worden. Zit niks anders op. Vanzelfsprekend. Dat het ook zwart op wit in de Bijbel staat, dat is ook zo. Maar ook zonder die zwart op witte uitspraken moet deze symboliek duidelijk genoeg zijn. Zie? Abraham had twee zonen, één uit de dienstmaagd, uit de vrije. Ik heb wel eens gezegd, maar de meesten van u weten dat wel, dat als je hier begint te lezen, moet je meteen je bladzijde in twee delen verdelen. En dan schrijf je aan de linkerkant alles wat staat voor de wet. En aan de rechterkant schrijf je alles wat staat voor de genade. Niet andersom, hè. Genade is recht, dat is rechts, hè. En wet is links, hè. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè. Dat is ook symboliek, maar toe maar, hè. En dan schrijf je, op, Abraham had twee zonen, één uit de dienstmaagd, schrijf je links op dienstmaagd, en één uit de vrije, schrijf je er rechts bij. En aan de linkerkant schrijf je dus Ismaël op, want het was Ismaël uit Hagar, die schrijf je ook links, Hagar, de dienstmaagd, Hagar, Ismaël, en aan de rechterkant schrijf je de vrije, Sarah, Isaac, hè. Maar degene die uit de dienstmaagd links geboren was, is naar het vlees geboren, schrijf er ook bij, naar het vlees, allemaal aan de linkerkant. Doch deze die uit de vrije was, weer aan de rechterkant, door de beloftenis te beloofde. Heb u toch, hè? Rijntje afmaken. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Niet het welk dingen zijn die ik mooi gebruiken kan en waaraan ik een duiding geef als theoloog. Het zijn dingen die andere beduiding hebben. En soms moet je studeren om een bepaalde duiding te begrijpen, om te weten wat de duiding is. Maar ze hebben die duiding, of je het weet of niet. Maar je kunt het weten, staat hier. Deze zijn namelijk de twee verbonden. Oude verbond, nieuw verbond, links, rechts. Het ene van de Bersini, die hoort dus bij links, tot dienstbaarheid, slavernij, links, barende, het welk is Hagar, want dit namelijk Hagar is Sinai, bij wijze van spreken, want Sinai en Hagar en Ismaël staat allemaal voor hetzelfde, oude verbond, op een of andere wijze. Een berg in Arabië, schrijf je er ook maar bij, slavernij, dat is Arabië. Tussen haakjes schrijf je erbij islam, maar dat weet niet of je erbij mag schrijven nu, maar dat, die, op die gedachte moet je wel komen natuurlijk. Ja. Of waarom dacht u dat die berg in Arabië was eigenlijk? Nou goed. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is, onder het oude verbond, het Jeruzalem. is dienstbaar met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Dus aan de linkerkant krijg je Jeruzalem dat nu is en aan de rechterkant Jeruzalem dat boven is. Dat het Jeruzalem daarboven is, in de toekomst zal nederdalen op de aarde, dat is ook zo. Dat is pas in de wederkomst van Christus uiteraard, enzovoorts. En daarna volgen nog een paar uitdrukkingen, maar ik lees hem nou maar niet verder. Want dan dwaal ik te ver af, maar lees dat maar door, symboliek. Niet alleen uit Genesis, maar ook uit Jesaja. Wat was het, 54 toch? Jesaja 54 zingt vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meerder dan die de kinderen van degene die de man heeft. In Jesaja. Symboliek, maar het staat er op dat wij het zouden begrijpen. Al wordt het niet uitgelegd. Maar het moet zonder meer duidelijk zijn. Hè? Ontleend aan Sarah, de eenzame, waarbij geen conceptie, geen bevruchting plaatsvond. Ze had niet gebaard. Maar de kinderen daarvan zouden meer zijn dan de kinderen van Ismaël, van Hagar, Ismaël enzovoort. En voor degene die de lezingen volgen in Nieuwegein moet dat herkenbaar zijn. Hè? Natuurlijk, deze zal ook groot worden. Nochtans zal zijn jongere broer groter worden dan hij. En de meerdere zal de mindere dienen. De een wordt tot volk en de andere wordt tot volken. Of de een wordt tot volken en de andere wordt tot een grote menigte van volken. En of ik het nou over heb over Isaac en Ismaël of Jacob en Esau. Of dat doet er niet toe. Of Manasse en Ephraim. Het wordt vele malen herhaald met dezelfde woorden. Hè? Algemeen beginsel. Nou goed, zo'n soort uiteenzetting vinden wij hier in 2 Korinthe 3 ook. Namelijk de stenen tafelen tegenover de vlezen tafelen des harten. Daarna het Nieuwe Testament tegenover het Oude Testament. Daarna de letter tegenover de geest, daarna de letter dood, het doden dus, tegenover levend maken, de geest maakt levend, daarna vers 7, en indien de bediening des doods, dat is dus de hele dienst onder het oude verbond. Komt trouwens overeen met de bond der kennis des goeds en des kwaads, maar moet je dat uitleggen? Is dat ver gezocht? Is vanzelfsprekend. Die twee vind je al op de eerste bladzijde van Genesis naast elkaar. Hè? Men zou eten van de ene boom en niet van de andere. Boom der kennis des goeds en des kwaads tegenover de boom des levens uiteraard. Indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt, gegraveerd, in eerlijkheid is geweest. Voor degene die langs al die lijnen tegelijk kunnen denken. Het was in eerlijkheid. Het was een bediening des doods, maar het was in eerlijkheid. Deze zal tot een volk worden, maar die andere wordt tot vele volkeren. Enzovoorts. Hè? Het was in eerlijkheid, maar, vers 8, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in eerlijkheid zijn? Kortom, de heerlijkheid van het nieuwe verbond overtreft verre de heerlijkheid van het oude verbond. En de zegeningen van Jacob overtreffen die van Esau. Zodanig dat Esau weliswaar een zegen ontving, maar hij haatte zijn broer Jacob om de zegen die Jacob had ontvangen, want hij hield in dat hij Esau ondergeschikt zou zijn aan Jacob. Heb je hem nog? En hoewel Esau gezegend werd, was hij toch jaloers. Daarmee ben je terecht trouwens bij Kain en Abel. De eerste bladzijde van de Bijbel. Dat is hetzelfde verhaal hoor. Maar die ga ik nou verder niet uitleggen. Maar zo was het wel. Hè? Hoe dan ook terug naar vers 7. Indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, dan vraagt u zich af, hoezo was die wet dan in heerlijkheid? Nou, zo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien. Ze konden hem nog net aanzien, maar eventjes. Hoezo? Nou, vanwege de heerlijkheid zijns aangezichts. Want dat is wat beschreven wordt in Exodus, hè? Namelijk dat het aangezicht van Mozes straalde, glinsterde, staat er geloof ik in de Statenvertaling. Glans verspreidde. Fosforiserende werking, heet zoiets. Fosfor neemt licht in zich op. Zoals een accu elektriciteit in zich opneemt en daarna kan afgeven. Doet fosfor ook met licht en straalt het daarna af. Het aangezicht van Mozes had licht ontvangen van de Heer. En het aangezicht van Mozes straalde zodanig dat het pijn deed aan de ogen van de toeschouwers. En toen zeiden ze tegen Mozes, zeiden ze tegen Mozes, leg toch een bedekking op uw aangezicht. En dat is wat hij deed. Maar het is de uitbeelding van heerlijkheid. En de bedekking daarover is een uitbeelding van de wet, want de bedekking op het aangezicht, bedekking op het hoofd. Men lezen ook 1 Korinthe 11. De bedekking van het hoofd is de uitbeelding van de macht waaronder men staat en dus van de wet. Vandaar dat wij met ongedekte aangezichten de Heer zouden aanschouwen en de bedekking zouden verwerpen. Maar goed, wij moeten het hier dringend bij laten en wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor dat nieuwe, dat eeuwige verbond des Geestes. Wij danken u dat u zelf door uw rechtvaardigheid dit nieuwe verbond tot stand gebracht hebt en daarmee dat u ons definitief verlost hebt van de dienstbaarheid der verderfenis, van de bediening des doods. En dat u ons verlost hebt van die bedekking, zodat we inderdaad nu u van aangezicht tot aangezicht zouden kennen en zelfs zouden weerspiegelen. Wij danken u daarom dat we ook vanmorgen weer bij elkaar mochten zijn om dit woord te openen, om het te laten schrijven in onze harten, opdat wij inderdaad van binnenuit veranderd zouden worden naar uw beeld en ook daadwerkelijk bekwaam zouden gemaakt worden, ook in de praktijk, om u te dienen in de vrijheid van dat nieuwe verbond, opdat we ook deel zouden hebben aan de heerlijkheid daarvan. Wij danken u dat we uit mogen zien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we mogen vertrouwen dat u ons ook voor die erfenis bewaart. En waar we ons onvoorwaardelijk, zonder enige voorwaarde of reserve, ons aan u overgeven, dat u dan ook daadwerkelijk uw werk in ons zou doen en ook door ons. Daarom bevelen we ons bij u aan en het woord uw genade, opdat uw werk voltooid mag worden tot in de dag van Christus. Amen.